We gaan lezen Jacobus hoofdstuk 4, vers 13 tot 18. En nu dan u die zegt, we zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Deze week zag ik een reclame van Europassistance. En daar stond op: You live, we care. U mag leven, wij zorgen voor u. En ik moest denken, ik was aan het wandelen en ik zag dat hangen. Ik dacht, het is toch wel heel toepasselijk ook voor deze prediking. En maar ik dacht, het moet worden, you live, I care. Jij mag leven in mijn koninkrijk. En ik zorg voor jou. En ik toon jou de weg die je moet gaan, want daar gaat het over. Gods wil leer ik kennen in ons leven. Daar gingen de liederen ook over. Heer, leer mij uw wil, was het laatste lied. Ik denk dat is een van de belangrijkste vragen waarmee we toch wel worstelen. Wat is Gods wil? En, ja, hoe ontdekken we dat? Daar gaan we vanmorgen over spreken. Plannen maken. Het hoort bij het leven. We maken allemaal plannen. En Jacobus spreekt hier eigenlijk tot de mensen die handelsreiziger zijn, die kooplui zijn in vers 13. Maar hij spreekt deze morgen ook tot ons. Ook in de 21ste eeuw zitten we met die vragen. En dit gedeelte geeft ons principes aan die wij kunnen gebruiken, ook in 2014, om te leven met God, om een leven te hebben elke dag met onze hemelse Vader. We weten niet, staat er in vers 14, wat er morgen gaat gebeuren. Want die handelsreizigers die dachten, wow, we gaan een jaar doorbrengen in die of die stad, we gaan winst maken, we gaan daar leven en ja, we gaan handel drijven. Nee, zegt Jacobus, nee. Je leven is maar een damp. Dat kent u wel, hè? Als er damp ontsnapt, dan is het zo weer weg. Ja? We kunnen allerlei plannen bedenken, maar uiteindelijk, ons menselijk bestaan is maar heel broos en onzeker. Ik heb het meegemaakt in september, met de hartproblemen die ik had. Voor hetzelfde had ik een hartinfarct gehad en dan was het misschien heel erg geweest. Gelukkig was er geen infarct en heeft God beschermd. Maar ik dacht natuurlijk aan mijn broers die overleden waren door hun hartproblemen. En dan denk je, ja, het leven is zo broos, zo onzeker. Het kan zo voorbij zijn. We zijn 1 seconde van de eeuwigheid verwijderd. Het gaat zo snel, opeens voorbij. Alleen de Heer kent onze toekomst. En ja, zal er voor jou nog een morgen zijn? Zal morgen er nog zijn? Dat weten we niet. Alleen God weet het. God heeft ons leven in zijn handen. En daarom zo belangrijk om zijn wil te leren kennen in ons leven. Te weten, Heer, wat is uw verlangen? Wat is uw plan? Zodat we met de essentie bezig zijn. Niet met ons eigen leven altijd maar bezig zijn. Maar Gods weg zoeken. Psalm 31, vers 16 zegt, mijn tijden zijn in uw hand. Ons leven is in de handen van God. Hij weet het begin, hij weet het einde. En hij weet ook alles daartussen. Alles wat er gebeurt. En ik heb
al vroeger een keer genoemd. Er is ooit een enquête afgenomen bij ouderen. En dan werd er gevraagd aan oudere mensen: wat zou je anders gedaan hebben in je leven? En er waren een aantal antwoorden die heel dikwijls naar voren kwamen. Een van de antwoorden was: ik zou meer risico genomen hebben. Ik zou meer dingen gedaan hebben waarvan ik nu zeg: had ik maar. Had ik het maar geprobeerd. Had ik maar dit of dat gedaan. Anderen zeiden heel dikwijls ook: ik zou meer tijd genomen hebben voor relaties. Meer tijd voor de essentiële dingen in het leven. Niet zo bezig geweest zijn, altijd maar met werk en wat weet ik allemaal. Ik denk voor ons heel belangrijk ook. Als we nu maar meer zouden gaan zoeken: wat wil God in mijn leven? En meer risico nemen, ja. Meer zoeken, ja, wat is nu eigenlijk datgene wat God met mij voor heeft. En ook meer tijd voor relaties. Meer tijd voor relatie met God. Meer tijd doorbrengen met Hem. En meer tijd doorbrengen met mensen. Leef niet voor jezelf, maar leef voor God en zijn koninkrijk. Daar gaat het eigenlijk om als christen. Laat ons kijken, de rijke dwaas. U kent het verhaal wellicht. De rijke dwaas uit Lucas. Lucas hoofdstuk 12. Vanaf vers 13. Lucas 12, 13. Iemand uit de menigte zei tegen hem, tegen Jezus: meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En Jezus zei tegen hem: kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Deze rijke dwaas dacht dat het goed was met zijn ziel. Maar als we het lied daarnet gehoord hebben: it is well with my soul, dan gaat het over, ja, dicht bij God leven. En dan, ja, dan is het goed met onze ziel. Ja, we kunnen zo aan het einde komen. Hij die schatten verzamelt voor zichzelf en niet rijk is in God, heeft eigenlijk het absoluut essentiële in het leven vergeten. Hij is het kwijt. De vraag is natuurlijk: mogen we dan geen plannen maken? Jazeker, we mogen plannen maken. Maar wel plannen maken zodat Gods plannen, Gods wil, echt onze plannen worden. Niet onze plannen die wij aan God voorleggen, maar God die mag tonen wat zijn wil is voor ons. Ik heb ooit, een paar jaar terug, een uitspraak gelezen, en ik ben die eigenlijk nooit vergeten. Over 15 jaar zullen we meer spijt hebben van de dingen die we niet gedaan hebben, dan van de dingen die we wel gedaan hebben. En die uitspraak is mij blijven achtervolgen. Over 15 jaar zullen we meer spijt hebben van de dingen die we niet gedaan hebben, dan van de dingen die we wel gedaan hebben. Dus God nodigt ons uit om zijn wil te zoeken en met hem plannen te maken in overeenstemming met datgene wat hij met ons heeft klaarliggen. Laat ons kijken, vers 15, daar staat het ook. In plaats daarvan zou je moeten zeggen, zegt Jacobus, als de Heere wil, dan zullen we leven en dit of dat. Daar gaat het om. Dat is de belangrijkste vraag. Is het Gods wil wat ik nu ga doen? En dan komen we uiteraard bij de vraag, hoe kun je nu Gods wil verstaan? Nu, we weten dat er een heleboel dingen zijn die ons helpen daarbij. Het eerste is natuurlijk gebed. God maakt dingen duidelijk. Kent u dat? U bent aan het bidden en u bent bezig met iets. U moet een beslissing nemen en plots, ja, maakt God iets duidelijk. Terwijl u aan het bidden bent. Dat u weet, ik moet dit of dat doen, ik moet dat of dat zeggen tegen die persoon of moet, ja, noem maar op. Een tweede iets is Gods woord natuurlijk. Gods woord geeft ons richting. Geeft ons sturing in ons leven. Geeft antwoorden. Jaren terug, we waren nog niet zo lang getrouwd, ik denk ongeveer 25 jaar terug, waren we bezig met de vraag, roept God ons om naar het buitenland te gaan, als zendeling? Wil God dat? Ja of nee? En we hadden al een paar antwoorden gehad, dat het een nee zou zijn, en dan kregen we nog een ander woord uit de psalmen, en daar stond, blijf in het land en wees trouw. Nu, dat was voor ons eigenlijk nog een extra bevestiging, van ja, we moeten in het land blijven. En we moeten trouw zijn in datgene wat we doen. Een aantal zaken in Gods woord zijn ook overduidelijk. Hoe ga je om met je partner? Hoe voed je je kinderen op? En zo verder. Een heleboel praktische dingen ook. Waarvan we direct weten, ja, dat is Gods wil. Want zo staat het ook in het woord. Een derde iets is, omstandigheden worden door God geleid. Zo maakt God ook zijn wil bekend. Bepaalde dingen gebeuren, of bepaalde mensen komen op je pad, en daardoor weet je, ja, ik moet dit of dat doen. Je krijgt antwoord. Ik had deze week nog een gesprek met iemand, en we hadden het erover, ja, als je dan Gods wil zoekt, dan mag je bepaalde deuren proberen. Zien of die deur open gaat. Kijken of het inderdaad Gods weg is. Misschien gaat er een deur helemaal dicht, dat er geen mogelijkheid is om dit of dat te doen. En u kent wel de uitspraak, soms sluit God een deur en opent hij een venster. Dan gaat er weer een andere mogelijkheid open. Maar deze week hadden we het er ook over dat we zeiden, ja, als je denkt dat een bepaald iets Gods wil is, ga dan in die richting en kijk dan of het inderdaad bevestigd wordt. En dat is belangrijk. Er is een vers, Prediker 9, vers 10, wat ons zegt, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Met andere woorden, doe ook wat op je weg komt. God zet het op je weg. Doe wat je hand vindt om te doen. Een heel eenvoudig principe. Een ander principe, wat we wellicht te weinig doen in ons leven, is raad vragen. Raad vragen aan christenen die echt met de Heer leven en die al langer de Heer kennen. Raad vragen, is dit goed voor mij? Deze week nog hebben wij raad gevraagd rondom een bepaald iets in ons leven. We hebben iemand gevraagd, wat denk je daarover? De vraag is, heb jij raadgevers in je leven? Kijk, heb je een paar mensen? Ik heb iemand waar ik altijd naartoe kan bellen. Wat er ook is, ik bel en ik vraag raad. Zo moet je raadgevers hebben, minstens één in je leven. Een voorlaatste iets is, dat God een innerlijke overtuiging in je legt, van dit is goed om te doen. En dat sluit natuurlijk aan bij het laatste, en dat is dat je vrede in je hart krijgt als je een bepaalde beslissing genomen hebt. Als je onvrede hebt, dan mag je zeggen, nee, dit is niet Gods wil. Vrede of onvrede, Ja. De vraag is ook, geeft God altijd antwoord? Eigenlijk zijn er drie soorten antwoorden die God geeft. God zegt ofwel ja, onmiddellijk. Het tweede antwoord is nog niet, later. En soms zegt God ook duidelijk nee. Ik moest denken aan de spreker van de familiedag, Henk Stoorvogel, de oprichter van de Vierde Musketier, de karakterweekenden voor mannen, heeft gesproken over 2 Samuel 7, waar David een nee krijgt van God. Hij mag de tempel niet bouwen, want hij is een man van oorlog. En hij mag geen tempel bouwen. David krijgt een heel duidelijke nee. En dan zie je de reactie van David. U moet dat thuis eens lezen. Wat doet David? Hij gaat naar de tabernakel. En hij gaat bidden. En hij gaat de Heer vragen. Ja, oké, en nu? En hij gaat eigenlijk de Heer ook danken. En dan maakt God duidelijk. Het zal je zoon zijn. Salomo zou de tempel mogen bouwen. En David accepteert Gods nee. Maar, en dat vond ik zo mooi wat de spreker zei, in ons leven moeten we leren om Gods nee te accepteren, maar de droom te koesteren. De droom niet los te laten, maar heel dikwijls door te geven aan anderen. Accepteer Gods nee, maar koester de droom. En geef het ook door aan de jonge generatie, want daar ging de prediking ook over. David die aan zijn jonge zoon Salomo het doorgaf. En wij mogen ook dingen doorgeven aan de jonge generatie. Ik heb een samenvatting geschreven van die prediking in het blad Verbinding. Het ligt achteraan. U kunt het meenemen. Het is echt, bijzonder hoe David met dit nee omging. En zo verder ging met God. We kennen allemaal Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Phoebe is op dit moment één boek aan het lezen en ze heeft nog veel andere boeken. Corrie ten Boom is een vrouw die geleefd heeft vorige eeuw. In de Tweede Wereldoorlog hadden ze Joden in huis. Ze hebben die daar onderdak gegeven, ze hebben ze verscholen. De Duitsers zijn het te weten gekomen door iemand die hen verraden heeft. En ze zijn in de gevangenis terechtgekomen, in de concentratiekamp. Haar vader, haar zus en zijzelf. Haar vader is kort daarna overleden, hij was al oud. Haar zus is overleden. En Corrie ten Boom is door een administratieve vergissing vrijgekomen uit het concentratiekamp. Na een verschrikkelijke tijd. Na heel veel lijden. En dan is ze rondgegaan. En ze noemt zichzelf, of ze heeft zichzelf genoemd, zwerfster voor God. Dat is ook een van de titels van haar boek. Ze heeft de wereld rondgetrokken om te vertellen over de liefde van God. En hoe God ook in het concentratiekamp aanwezig was in zoveel dingen. En ze heeft heel veel levenslessen geschreven in haar boeken. Dus u moet zeker een keer een boek lezen van haar. En ze schrijft op een zeker moment, soms begrijpen we niet alles van Gods plan. We begrijpen niet alles van Gods wegen. En hoe komt dat? Gods plan, ons leven en Gods plan daarin is als een weefgetouw. En wij zien de onderkant. Allemaal draden. En we zeggen, hoe kan dat nu? En die donkere draden, die moeilijke momenten in ons leven, waarom? Waarom toch? Maar God ziet de bovenkant. Een prachtig werk. En God is zo bezig in ons leven. Wij mogen leren te beseffen dat wij alleen de onderkant zien. Een wirwar van draden, waar we niet alles van begrijpen. Corrie ten Boom was op een dag ook in een school waar meisjes leerden om te naaien. En ze vroeg aan een van die meisjes, wat doe je nu als je een fout hebt gemaakt? Wat gebeurt er dan? Wat moet je dan doen? Ah, zegt dat meisje, dan moet ik de lerares roepen. En dan kijkt de lerares naar mijn fout die ik gemaakt heb. Kan er niet meer uitgehaald worden, maar die lerares die gaat dan die fout zodanig verwerken dat het nog iets mooiers wordt. Nu, de toepassing daarop is natuurlijk, ook al loopt het mis in ons leven, ook al zijn er moeilijke dingen, of ook al maken we zelf fouten, God gaat toch verder met ons. En hij gaat uiteindelijk ons leven zo sturen, dat hij tot zijn doel komt. Maar, we weten, soms zijn er echt heel ernstige dingen in ons leven gebeurd. En zijn er ook zonden in ons leven. Ik dacht aan David. David die met Bathsheba overspel pleegt. Die haar man Uria doodt. Dus overspel en moord. Een verschrikkelijk iets. En David gaat maar door. En dan komt de profeet Nathan bij hem. En dan, ja, op dat moment heeft hij spijt. Heeft hij berouw. En beseft hij. Wat ben ik verschrikkelijk bezig geweest. Nu, dat is de sleutel. We moeten wel spijt hebben en berouw in ons leven. Anders kan God niet verder met ons. Anders blijft die zonde daar en ja, die blokkeert ons leven met God. We moeten oprecht spijt hebben. Als David niet was verder gegaan met God en niet zich had bekeerd van zijn zonde, dan was er ook nooit een Salomo geweest, bij wijze van spreken. Salomo die de meest wijze koning is geweest. De vraag is natuurlijk, is dit een vrijbrief om zomaar te zondigen? Natuurlijk niet. Wat zegt Paulus in Romeinen 6? Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Natuurlijk niet, zegt Paulus. Uiteraard niet. Zonde kan zeer ernstige gevolgen hebben in ons leven. Soms voor de rest van ons leven. Met veel pijn, met veel verdriet. En toch zegt God, ik wil opnieuw met jou starten. En ik wil verder met jou. Want mijn plan is wel verstoord geweest, maar ik ga toch verder. Want ik heb nog iets in petto voor jou. Denk dus nooit, ik ben afgeschreven bij God. Wat ik nu gedaan heb, zal God nooit kunnen vergeven. Denk dat nooit. God gaat verder met ons leven. In vers 16 zegt Jacobus, jullie roemen in jullie hoogmoed. En zulk soort roem is slecht. Ze roemen inderdaad in hun grootspraak. Oh, we zullen dit en dat doen. Zonder God natuurlijk. Ze zijn trots, ze scheppen op, ze bluffen, ze snoeven. En dat is, ja, totale onafhankelijkheid van God. Dit is niet wat Gods plan is met ons leven. En als besluit zegt Jacobus, wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Goed doen betekent hier juist handelen. Staat tegenover dat slechte handelen in het vers ervoor. En ik dacht dan aan hoofdstuk 2 vers 8, daar staat ook, als u de koninklijke wet vervult, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Hetzelfde woord komt daar. Daar gaat het om. De koninklijke wet vervullen. Datgene doen wat God verlangt. De ander lief hebben. Nu dit vers, vers 17, is eigenlijk het scharnier naar het volgende gedeelte. En ik wil toch nog even, ook als extra tekst noemen, Lucas 12, vers 47 en 48. We gaan het zien op het scherm. En daar staat, en die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Het gaat over rentmeesters in Lucas 12. En rentmeesters worden, ja, zijn eigenlijk ook slaven die de verantwoordelijkheid hebben over het huishouden van een bepaalde heer. Maar als die slaaf, die rentmeester, de wil van zijn heer kent en weet wat hij eigenlijk moet doen en het niet doet, dan zal hij veel slagen verdienen. Hij heeft niet naar de wil gehandeld, staat er. We hebben vanuit Gods woord zoveel aanwijzingen voor Gods wil. En God heeft misschien al dingen duidelijk gemaakt in je leven. Wel, wat je weet, breng dat in praktijk. Jezus is ja, niet mals. Hij zegt, wie zijn wel gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, ja, die zal er veel ontvangen. Aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. Laat ons inderdaad met datgene wat we ontvangen hebben, aan de slag gaan en bezig zijn in Gods Koninkrijk. Gods wil verstaan in ons leven en er naar handelen natuurlijk. En dat heeft alles te maken met rentmeesterschap. En dat lezen we in Jacobus hoofdstuk 5, vers 1 tot 6, ons volgende gedeelte. Daar lezen we, nu dan de rijken, huil en jammer over al de ellende die over u komt, die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis zijn tegen u. En uw vlees zal als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is. Schreeuw tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Jacobus heeft eerst de kooplui aangesproken. Nu spreekt hij een volgende groep van mensen aan. Rijken. Nu, dat kunnen eventueel ook dezelfde zijn, want ze waren natuurlijk, de meeste waren rijk natuurlijk van die kooplui. Maar het kunnen ook anderen nog zijn. Nu dan rijken, huil en jammer over de ellende die u overkomt. Hij noemt ze niet broeders. Waarom niet? Omdat ze zo onbroederlijk aan het leven zijn. Hij zegt ween en jammer. Wenen en jammeren over de rampen die over hen zullen komen. Over het gerecht van God, zoals ook staat in vers 9. En zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt, zie de rechter staat voor de deur. Ja, ze zijn zo bezig met hun eigen leven. En ze zullen alles kwijtspelen. Ze zullen hun rijkdom kwijt zijn. Lucas 6, vers 24. Wee u rijken, want je hebt reeds je vertroosting. En dan vers 25. Wee u die nu overvloed hebt, want je zal hongeren. Jacobus spreekt hen eigenlijk aan over het sociale onrecht, dat een hemel schrijend is. Ongelooflijk hoe ze de armen eigenlijk verdrukten. En ze hebben hun schatten opgeslagen. En ze blijven daar ongebruikt. Jacobus noemt het. Je rijkdom is verrot. Met rijkdom bedoelt hij wellicht wel hun opbrengst van het land. Dat ligt te rotten in schuren, in plaats van het te geven aan anderen die tekort hebben. Hun kleren zijn kapot door de motten. Hun goud en zilver is verroest. Nu, goud en zilver kan niet roesten. Dus Jacobus bedoelt eigenlijk niet dat er echt roest komt, maar dat het eigenlijk niets meer waard is. Dat het allemaal weggaat. Het ontglipt hen aan hun handen. Is geld op zich verkeerd? Nee. Maar 1 Timotheus 6 vers 10 zegt, geldzucht is verkeerd. De zucht naar steeds meer geld. Geldzucht, staat er, is de wortel van alle kwaad. en houd ons af van God. Wat zei Johannes de Doper? Laat ons kijken, Lucas 3, vers 11. Wie twee stellen onderkleren heeft, laat hem er één weggeven aan wie er geen heeft. Onderkleren, dat deed men aan als men thuis was. Als men het huis uitging, deed men bovenkleren aan. Nu, als iemand zelfs geen onderkleed had, dan was die toch wel heel arm. En dan is het logisch dat iemand die twee stellen heeft, dat die persoon helpt. Nu, ik dacht dan, onze kleerkasten. Wat hebben wij? Niet twee stellen kleren, maar een kast vol of twee kasten vol. 10, 15, 20 stellen kleren. En wat geven we soms weg? Wat we niet meer graag zien. En wat een beetje slijtage vertoont. En wat verkleurd is. Hoe gaan we om met onze overvloed? Geven we van onze overvloed aan wie minder heeft? De rijken, staat er in vers 4, hebben hun geld opgepot voor henzelf. In plaats van de mensen die voor hen werken, uit te betalen op tijd. En ja, dat vindt God verschrikkelijk. En de jammerklachten, staat er, van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. In andere vertalingen staat er de Heer Sebaot. Nu, Sebaot betekent inderdaad ook de Heer van de hemelse legermachten. Een naam van God als de machtige koning en eeuwige heerser over alle krachten en machten in de hemel en op de aarde. De allermachtigste. Ja, hij heeft het gehoord. En nu? Daarom, ja, wie zo handelt, moet zich bekeren en moet zeggen, ik ga delen met zij die tekort hebben. En dan vers 5. Je hebt op de aarde weelderig geleefd. Kijk naar de woorden die Jacobus gebruikt. Je hebt weelderig geleefd. Je hebt je te goed gedaan. Je hebt echt in overdaad geleefd. Je hebt je hart vet gemest in de slachttijd. En verwijt de rijken dat ze in overdaad leven. En dan staat er tenslotte, je hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. Ze hebben de rechtvaardige vermoord, staat er. Door juist aan die arbeiders hun loon niet te geven, hebben die gezinnen van die arbeiders tekort. Zelfs geen eten hebben ze. Ze hebben ze als het ware de nek omgedraaid. En de rechtvaardige heeft zich niet verweerd. Hij heeft zich niet verzet tegen die rijken. Wat verschrikkelijk. Wat een beschrijving hoe rijken bezig zijn. En laten we zelf ook als goede rentmeesters bezig zijn. En uitdelen aan zij die tekort hebben. We hebben vandaag Tierkracht in ons midden. Tierkracht is een organisatie die werkt, die eigenlijk werk verschaft aan zij uit de derde wereld, zodanig dat deze mensen, die gezinnen, een menswaardig bestaan zouden hebben. Dat ze tenminste eten op tafel zouden hebben, wat kleren kunnen kopen. Dus als wij producten kopen van Tierkracht, dan helpen we heel concreet arme gezinnen om te overleven. Want het is nog maar overleven voor de meesten. Het is nog geen overvloed dat ze dan hebben. Ze hebben dan net voldoende om hun kinderen eten te geven. Laten we van onze overvloed uitdelen. We leven in het rijke Westen. Laten we uitdelen. Laten we tot een besluit komen. Mogen we plannen maken? Ja, natuurlijk, hebben we gezegd. Maar leer in alles Gods wil te verstaan. Zijn plannen moeten jouw plannen worden. Zorg dat je afgestemd bent op de Heere God en op zijn wil, op zijn plan. En wees daarbij goede rentmeesters. Van je geld, van je tijd, van je talenten, van alles wat je hebt. We hebben het gezongen, hè? Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en wat ik heb, geef ik aan u. Al mijn hoop, mijn plannen, mijn tijd, het is van u, want ik heb het van u ontvangen. We mogen het teruggeven. Het investeren in Gods koninkrijk. En dan brengt het op. Dan brengt het op in de eeuwigheid. En ik wil u uitdagen om daar deze week mee aan de slag te gaan. Ik wil u uitdagen om heel bewust in gebed te gaan. Gods wil te zoeken. Te lezen in zijn woord. Raad te vragen aan anderen. En zo bezig te zijn om Gods wil te zoeken. Neem daar de tijd voor. Voor de kleine dingen in je leven. Soms hele kleine beslissingen. Tijdsbesteding. Wat kan ik betekenen voor anderen in mijn omgeving. Maar ook, en dan denk ik aan de jonge mensen. Voor grote beslissingen die stuur geven aan je leven. Welke studie zal ik volgen? Welk beroep zal ik kiezen? Wie wordt mijn partner? Belangrijk. Dat bepaalt zoveel in je leven. Je partner bepaalt gigantisch veel. Is het iemand die de Heere God van harte lief heeft, dan kun je samen met hem door het leven gaan. Of samen met haar. Waar ga je wonen? Belangrijke vragen die je moet beantwoorden. Doe dat in gebed. Welk werk ga ik kiezen? Wil ik alleen maar carrière maken? Of wil ik ook investeren in Gods koninkrijk? Ik sprak met iemand die bewust zei, ik wil niet alleen carrière hebben. Ik wil ook bezig zijn in de gemeente en in Gods koninkrijk. Geweldig, als een jong iemand dat zegt. Neem ook die beslissing voor jezelf. Om in Gods koninkrijk ook bezig te zijn. Dat heeft eeuwige waarde. En laat je daarvoor toerusten. Misschien moet je een bepaalde toerusting volgen. Denk aan ETS of iets anders. En zo kun je bezig zijn in Gods koninkrijk. En klaargemaakt worden om dingen te doen die voor God in Gods koninkrijk heel wat te betekenen hebben. Misschien weet je al heel lang dat God iets van je vraagt. Misschien ben je er al weken of maanden mee aan het worstelen. Doe dat dan. Neem dan de beslissing en doe het. En dan zul je merken, het zal vreugde geven in je leven. Omdat je gedaan hebt wat God van je verlangt. En vergeet nooit bij dit alles. You live. En dan zegt God, I care. Ik zorg voor je. Ik heb je leven in je handen. Laten we een moment hebben van gebed. En laat ons antwoord geven ook. In verband met datgene wat we gehoord hebben. Vader, we danken u dat u inderdaad een God bent die zegt dat u voor ons zorgt en van ons houdt. En we danken u voor de Heer Jezus die u gegeven hebt, waardoor we met u verbonden zijn. Waardoor we in uw plan zijn gekomen. We danken u voor uw verlossing. We danken u voor uw leiding van dag tot dag. We danken u omdat u in ons leven een goed werk bent begonnen. Wilt u dat verder zetten? En wilt u ons helpen om uw stem te verstaan? Heer, er zijn zoveel stemmen rondom ons. Zoveel dingen die op ons afkomen worden, zo oversteld met informatie. Leer ons en help ons om stil te worden. Om uw stem te kunnen verstaan. O Vader, help ons om ons terug te trekken elke dag. En om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Vader, we danken u. We danken u voor uw plannen die u klaar hebt liggen voor elk van ons. En ons leiden om dat individueel te vinden, maar ook als gezin waar u ons toe roept. En ook als gemeente, help ons Heer. Om helemaal afgestemd te zijn op u. Dank u wel voor uw goedheid en uw liefde en uw zorg. Dank u wel, Heer. Amen.
Alles wat we hebben gehoord is van God. En misschien moeten we wat dingen opzij zetten. Of moeten we andere stappen nemen. Maar in het volgende lied kunnen wij het ook uitspreken naar de Heer. Als Hij het huis niet bouwt, dan bouwen we te vergeefs. Als we bij de Heer komen, dat Hij zou zeggen tegen ons, goed gedaan. Ik spreek daar soms maar roos over, dat we soms zeggen, als we voor de Heer gaan staan, gaat Hij wel zeggen, goed gedaan. Of, dat kan nog, of dat heb je niet gedaan. We kunnen niet meer terug dan. En Gods medearbeiders, dat zijn wij. Gods bouwwerk, dat zijn jullie. Kun je dat beseffen, dat God zegt tegen ons, je bent mijn medearbeiders, wij mogen mee arbeiden met hem. En dat is eigenlijk een wonder. En ik denk dat we daarvoor ook dat laatste lied zullen recht staan. En in dat lied staat er ook: we mogen zorgen voor wie arm is, kleden wie geen kleren heeft. Denk aan wat Peter gezegd heeft. Hè. Geven we alleen onze versleten kleren weg, aan de kleren dat we niet meer graag zien. Of durven we ook een keer iets geven aan iemand, dat je zegt, oh, dat is eigenlijk mijn mooiste stuk. Durven we ook iets geven aan die gevlucht is. Mensen zijn op de vlucht, er zoveel vluchtelingen komen op ons pad. Wat doen we met die mensen? Gewoon maar zeggen, gauw nog één erbij. Doen we iets met hen? Delen we met iemand die niets heeft? Jezus heeft ons voorbeeld gegeven. En wij mogen het ook doorgeven. Laten we recht staan. Wat een wonder dat ik meewerk. Ik wil u danken voor dit wonder dat wij zomaar mogen meewerken in uw koninkrijk. We hebben daar een zinnetje gezongen: ik doe graag wat u mij zegt. U hebt onze woorden gehoord. En Heer, als het dan moeilijk is om dat te doen, laat het ons herinneren. En ik bid u dat uw Heilige Geest onze harten zal vervullen, dat het mag overlopen. Ik bid u voor hen die het moeilijk hebben, Heer. Wilt u hen zegenen deze week, dat de vreugde die alle verstand te boven gaat in hun harten mogen zijn. En ik dank u, machtige Heer, dat we mogen samenkomen hier nu. En dat u ook in heel de week, dat u altijd voor ons zorgt. De Heer zegene u. Amen.